Dit is de Koffie Corner. Een podcast van RTV Noord over de Groninger sport.
Goedemorgen, dinsdagochtend 11 juni. We hebben een Pinksterweekend gehad, vandaar dat we er op maandag niet waren. Hans Nijland is de gast. Daar zijn we toch wel trots op. Mooie naam sowieso om als gast te hebben. Maar ook iemand met mooie verhalen. En het is actueel dat hij hier is. Want zijn laatste werkweek, officiële werkweek als directeur van FC Groningen is nu begonnen. Ik begin met de stellingen. Hans, eens of oneens? Ik weet al wat voor werk ik ga doen na de zomer.
Geen idee, dus oneens.
Oké, Martin, eens of oneens? Hans Nijland had nog veel langer bij de club moeten blijven.
Oneens.
Hans, eens of oneens? Toen ik als directeur begon, was de voetballerij een leukere wereld dan nu.
Oneens.
Stefan, eens of oneens? Hans Nijland laat de club in uitstekende staat achter.
Eens.
Martin, Hans Nijland is het loopjongetje van Peter Jeltema.
Eens.
Hans, eens of oneens? Ik heb het goed gedaan, maar soms ook fout gedaan.
Eens.
Nou, dat is mooi. Alle stellingen komen hopelijk aan bod. Goed dat je er bent, Hans. Ik heb alvast een vraag voor je. Voor later in de podcast komen we erop terug. Maar we willen graag wel vandaag een anekdote van je horen die nog nooit ergens door jou verteld is. Dus denk er rustig over na en dan... Nou ja, je mag ook inbreken als je denkt van ik heb er een. Ja. Dus niet dat verhaal van Suarez, want dat kennen we al.
Nee, die kunnen we dromen.
Precies.
Ja, Doan inmiddels ook.
Doan ook.
Ja, in principe. Ja.
Gisteren een foto op Twitter van jou, Hans, dat je je werkkamer aan het uitruimen was. Je was in casual, korte broek, sportschoenen, ja. Polootje. Ja. Er waren veel emotionele reacties ook op van mensen op Twitter. Ik zag ook volgens mij wat emotie bij jou in de ogen daar op die foto, klopt dat?
Nee, dat viel wel een beetje mee. Ik moet je zeggen, ik was helemaal niet van plan om mijn kantoor gisteren op te ruimen. Maar, want dat gaan we eigenlijk morgen doen. Tezamen met de beide secretaresses. Die ik daarna beloon met een namiddagje Amsterdam trouwens.
Oh.
Maar ik had gistermorgen met mijn vrouw Marieke een heel stuk gewandeld. 22 kilometer. Kwart over acht weggegaan, een uur of één thuis. En toen kwam een van mijn jongens, mijn zoon Johan. Mijn kleinzoontje Tim. En ik zei, joh. Weet je wat we doen? We gaan eventjes naar het stadion en we beginnen, maken vast een eerste start met het opruimen van mijn kantoor.
Maar Johan heeft natuurlijk ook groot rijbewijs.
Precies, die heeft groot rijbewijs. En, dus ik ben met de beide mannen naar het stadion gegaan. En nou ja, we hebben een aardige slag geslagen. Joh, wat je verzamelt in al die jaren, dat is ja. Ongekend. Er liggen natuurlijk ook heel veel persoonlijke spullen tussen. En dus die hebben we mee naar huis genomen. We hebben niet alles meegenomen, maar er hangen ook een paar heel interessante dingen die wellicht nog aardig wat geld kunnen opleveren op een veiling voor een goed doel. Hè? Zoals het shirt met handtekening van, niet van Martin Drent, maar van Suarez.
Ja, die had je al laten hangen, zag je ook op de foto. Maar dat is allemaal weer in de handelsgeest van Hans Nijland.
Ja, omdat ik zeker weet, dat cadeau heb ik persoonlijk van hem gehad.
Ja.
En en dat was zijn originele shirt. Dus dat kan toch voor een goed doel weer wat centjes opleveren.
Ik werkte toen bij RTV Noord. Ja. En ik had een interview met Suarez. En die speelde dus in het begin niet. Als je dat kopje toen zag van de verbazing van waarom hij niet speelde. Maar toen hoorde je ook de geruchten op de trainingen. Van ja, op de trainingen gaat het helemaal niet goed met Suarez. Dus ook wel weer logisch. Maar als je dan later ziet wat met zijn carrière gebeurde, is het natuurlijk wel heel erg mooi.
Maar Martin, maar weet je, ik word daar wel eens wat moe van. Want nu ik weg ga, kan ik toch een wat grotere mond hebben. Maar als je ziet hoe vaak spelers, er is maar heel weinig krediet. Hè, en er wordt verwacht dat je er zomaar direct staat. Ik weet nog heel goed bij Helder Kostić. Nou, dat verhaal is bekend. Die heeft een jaar lang op de tribune gezeten. Maar ik weet ook nog van wat spelers in onze groep. En ik vind het altijd interessant om van spelers te horen van, wat vind je ervan? Want die trainen daar de hele dag mee. En ik weet ook nog dat bij onze spelersgroep, Kostić al een half jaar bij ons, die hadden grote twijfels over Kostić, om maar eens wat te noemen.
Nou, Kostić.
Huh? Hij kost iets, zei Robert Maaskant toen. Maar we verwachten direct maar dat je er zomaar direct en dadelijk staat. Nou ja, dat weet jij. Er is maar heel weinig, zeker uit het buitenland, heel weinig spelers gegeven die zomaar direct de eerste dag staan. Ja, dat was Tadić. Dat was een van de weinigen. En de rest heb echt allemaal eventjes. Ja, maar die was al wat meer geroutineerd en wat
maar
meer ervaren.
Marcus Berg heeft in het begin heel erg moeilijk gehad.
Marcus heeft het moeilijk gehad. Ja. En ik weet ook nog heel goed, Suarez is nog mooi van wat jij vertelt, Martin. Dat klopt. Wij speelden toen eens met met Groningen 2 op Corpus tegen Veendam 2. Dat was een bekerwedstrijd. En hij stond in de middencirkel. Hij kwam niet uit die middencirkel. Sterker nog, vlak voor tijd liep hij bijna nog een rode kaart. En mijn zoon Stef, die was toen een jaar of 14, 15, ik weet het niet meer, stond toen naast me. Hij zegt, pa, dit is toch ook wel onverantwoord om jullie hebben me één keer gezien over zoveel spelen, of zoveel geld zo'n spelen te halen. Nou, ik heb Stef toen gelijk het testament geschrapt, kan ik zeggen.
Het loopt nog DNA-onderzoek, geloof ik.
Ja.
Hans, ja. Je hebt het over die...
Maar het kantoor is nog niet helemaal opgeruimd. We hebben maandag een slag geslagen. En morgen met de dames de rest.
Maar welk object... Want je zag ook een stapel spullen liggen op zo'n kar. Die stond ook op die foto. Welk object bracht nou de meeste emoties bij jou naar boven? Dat je dacht van, hé, dat heb ik al heel lang niet gezien.
Ja, niet zozeer emoties, maar wel mooie foto's nog met Mariek en Daantje. Dat we met een club op Curaçao waren, weet je wel. Dat zijn die dingetjes, die neem je mee naar huis. Ja. Maar al die shirts bijvoorbeeld, die komen bij mijn zoon mooi in een soort van museumpje daar mooi te hangen. En ik heb aan de club gevraagd, zeg maar wat hier in het museum moet. En er lagen nog een paar mooie reliquieën die we toen gekregen hebben in Korea bijvoorbeeld. Of een hele grote fles whisky. Die hebben we gekregen bij Aberdeen, die Europese wedstrijd. Nou, daarvan heb ik gezegd allemaal. Althans, als dat mooi is, zet het in het FC Groningen museum.
Maar wel leeg toch?
Nee.
Gewoon nog vol.
Nee, maar ik ben geen whiskyman, Martin. Oh, okay. Had jij moeten weten, trouwens. Daar maak je me niet blij mee. Nee.
Je laatste week nu is ingegaan eigenlijk bij deze officieel. Wat is jouw gevoel daarbij? Want je ziet er best wel monter en opgelucht enzovoort uit.
Ik was om 7 in de sportschool, hard getraind. Lag gisteravond heel vroeg op bed. Nee, natuurlijk. Ik moet je zeggen, ik heb eigenlijk mijn weekend was... Dat was moeilijk. Hè? Je zit dan, er is niks, er is geen voetbal. Ja, amateurvoetbal.
WK dames, Hans.
Ja, zeker. En de Nederlandse Cup, dat weet ik wel. Maar geen competitie voor ons dan. Hè? Dus, en dan denk je ongelooflijk veel over na, ook over die laatste week. Dus dan heb je toch wat weemoedig gevoel. En ik moet je zeggen dat vanmorgen heel vroeg de wekker weer ging. En dan ga je de sportschool in en dan ga je mooi aan de slag. Het is eventjes zoals het is. Hè? Ja. En we gaan nu inderdaad echt de allerlaatste week in. En dan zullen we wel zien wat het allemaal brengt.
Hoe zag jouw laatste periode eruit met het inwerken van Gudde? Dat is volgens mij het belangrijkste. Ja, kun je ons eens menen, wat heb je met hem gedaan?
Ik ben met hem rond geweest, het bezoeken van relaties. Deze week ook nog. Ik bezoek deze morgen met hem nog de gemeente. Donderdag met hem nog de provincie. Dat soort dingen. Vanmiddag heb ik met Wouter en ook met Mark-Jan Vladeres nog een bespreking met een zaakbenemer. Ik ben met Wouter Gudde en Mark-Jan Vladeres. Dat was een hele belangrijke. Zijn we samen naar Ajax geweest. Arena gesprek gehad met Mark Overmars en Henk Veldmaat. En het is bekend dat wij een hele goede verstandhouding hebben met Ajax. En ik zeker, althans zo voel ik dat en hij ook, dat weet ik zeker, met Mark. Nou, die relatie heeft ook heel wat gebracht. En het is daarom gewoon heel belangrijk dat de nieuwe mannen... ook een goede relatie nu gaan bouwen met dit soort mensen. Nou, daar ben ik heel veel mee bezig geweest. Ik heb samen met Mark-Jan de onderhandelingen ook nog gevoerd met de nieuwe spelers. In ieder geval met Matisuwa. En
Matusiwa.
Ja, je kunt zien dat ik er al wat verder van afraak. Maar ik moet je zeggen, dat was ook wel bijzonder. Dat gesprek hadden wij met Rob Witsje, dat is een zaakbenemer in Hilversum. En dat was eigenlijk dat ik voor het eerst in mijn carrière begon dat ik in de zijspan zat. Hè. Daarmee bedoel ik dat eigenlijk werd het gesprek... als je met z'n vier heb je dan zo'n gesprek. Hè, wij met z'n tweeën en zij waren met z'n drieën trouwens. Maar er moet één iemand altijd zijn die leidend in zo'n gesprek is.
En dat was jij altijd, hè?
En dat was nu Mark-Jan Vladeres. Ja. Nou, natuurlijk is het zo, af en toe dan kijk je elkaar en dan schors je even, dan ga je even apart en dan overleg je. Maar, dus ik kwam samen ook thuis, ik zit in Brieke. Nou, het is toch wel heel bijzonder dat je dan voor het eerst eens, een beetje in de bijrijdersrol zit, zeg maar. Maar hij deed het hartstikke goed. En, ik vond het ook wel, ik vond het ook wel mooi eigenlijk.
Ja. Maar waarom doe, want jij zegt Wouter Gudde, introduceer dan bijvoorbeeld overal samen met Mark-Jan Vladeres. Maar het onderhandelen doet Mark-Jan Vladeres dan nu. Maar waarom gaat Ron Jans dan niet met hem mee als technisch?
Omdat Ron Jans op vakantie is en zijn vakantie zijn snipperdagen opneemt. En dus maar Ron Jans heeft, laat ik daar even helder zijn. Mark-Jan is begonnen, ik dacht 1 april, hè?
Ja, 1 april.
1 april, dus die heeft natuurlijk ook van 1 april tot zijn moment van vakantie. Dat was, dacht ik, vorige week is hij ook heel veel met Mark-Jan opgetrokken. Ze hebben samen ook wedstrijden bezocht. Ik ben overigens ook met Mark-Jan in het buitenland geweest. Hè? De Balkan, dat was Servië, kan ik nu wel vertellen. We zijn in Barcelona geweest samen. En Mark-Jan en mijn persoontje, we zijn in Birmingham geweest. bij Kieftenbelt nog. Dus,
komt hij terug?
Nee, want het heeft ook niet zo gekke veel zin, want hij heeft zijn kruisband gescheurd. Okay. Dat voetbalt dan wat lastig.
Ja, dat klopt. Nou, dan gaat het om introduceren van Wouter Gudde, wat jij nu net zegt. Maar ook, want het leiden van een club, tactieken, strategieën, waar jij ook bekend om staat.
Ja, ook overdracht van dossiers. Je moet niet vergeten, we hebben een stadion. Dat is een redelijk complex gebeuren. Maar wat helemaal een complex gebeuren is, dat is het nieuwe topsport zorgcentrum. Want we zijn weliswaar huurder van het complex, maar je hebt daar met net als een stadion trouwens, je hebt meerdere gebruikers, VNO, NCW, en restaurant wat verpacht is, de velden die erbij liggen, het omnium, noem het allemaal maar op. En dat is redelijk ingewikkeld. Het is heel belangrijk op het moment dat zij begint. Ook de visie waarom het zo gedaan hebben, de achterliggende gedachten, dat helemaal helder is. En dat je de mensen ook gewoon kent.
Snapt hij waarom jij hebt gedaan wat je hebt gedaan?
Ja, ik moet zeggen, ik heb daar wel respect voor. Wouter is 36, dacht ik. Komt dan bij Excelsior vandaan. Maar maakt het zich heel snel eigen. Dat hij het anders gaat doen als ik. Ja, dat is knip en klaar. En dat is ook logisch.
Ja, wat vind je wezenlijk anders aan hem? Wat bespeur je bij hem?
Dat vertel ik niet. Hij is veel meer iemand die nog veel meer delegeert. Naar zijn andere mensen. Ik vertelde net over het onderhandelen. Nou, dat legt hij dus heel nadrukkelijk neer. Hè, met spelers bij Marc-Jan Vladeres. Nou, het is in onze tijd nog nooit anders geweest. Daar was ik dan meestal... ik doe maar op de tijd die ik met Henk Veldmaat heb gehad. Martin weet dat. Dan was Henk Veldmaat altijd de man van het voetbal, de voetbalgesprekken. En dat was ook altijd, dat ook de tegenpartij heel snel door had, dat Henk Veldmaat, ik vergeet nooit weer, dat was echt legendarisch, vond ik een van de mooiste onderhandelingen. We waren ooit in Düsseldorf, voerden we onderhandelingen met Stuttgart over Filip Kostic. En ik belde Henk s'morgens al op, want je voelt op zo'n moment dat een kant op gaat. Ik zeg, Henk, neem je tandenbos maar mee. Want een van de tactieken is, het liefst onderhandelingen heb ik eigenlijk altijd in de avonduren gedaan. Daar moet je tijd voor pakken. En als je tegen je vrouw zegt, ben vanavond 10 uur thuis, dan gaat het je geld kosten. Dan moet je echt alle tijd voor pakken. En wij zaten daar in Düsseldorf, een geweldig restaurant. En die lui van Stuttgart waren zo sympathiek. De technisch directeur was erbij en de financieel directeur. Ja, er ontstond eerst een geweldig gesprek. Het duurde wel 2 uur. Tussen Henk en die technisch directeur over voetbal. En daar ken ik mijn plaats. Dat is de specialisten. Maar op een goed moment dan gaat het over geld en onderhandelen. Ja, dan schuif ik mijn stoel weer dichterbij. En dat is altijd het rollenspel eigenlijk geweest. Nou, ik zie dat Wouter daar wat anders over denkt. Die ligt dat veel meer neer bij Marc-Jan. Nou, prima.
Jij vond zelf ook dat jij dat juist niet goed kon, hè, delegeren?
Ik heb daar wel eens wat dingetjes over gelezen en gehoord van jullie. Ik vond het er ook wel een beetje weer overdreven, hoor. Jelt en ik, we hebben een bedrijf gehad met 300 man. En 18 vestigingen in Nederland en België. Ja, dan moet je echt kunnen delegeren. Want je kunt het onmogelijk allemaal alleen doen. En dat is hier, we hebben een goed management met Robert Klaver en noem allemaal maar op. En die kun je allemaal echt om een boodschap sturen, hoor, deze gasten.
Het ging laatst tijd ook wel eens, hè. Dan las je wat financiële dingen en dan ging het over de kantoorkosten. Ik weet al wel dat die al minder zijn geworden nu, hè? Want jij had 2 secretaresses fulltime. En Marc-Jan Vladeres en Gudde, die delen er een voor 20 uur in de week.
Ja, maar die jongens beginnen net, hè? Nee, dat is ook niet helemaal waar, hoor. We hebben 1,5 secretaresse die overigens beschikbaar is voor het volledige directieteam. En daar moet ik ook nog bij zeggen dat Iris, een van de 2 dames, ook nog een stuk PNO erbij pakt. Dat was vroeger allemaal niet nodig. Maar ja, als je iets van 150, 160 mensen in dienst hebt, dan is ook dat nodig. Dus, maar het is waar, kijk, ik beantwoord nooit zelf mijn mails. De mails die komen binnen en 's morgens om 8 uur dan zit ik met een van de dames en dan lezen we die mails allemaal door. En die dames, ja, die beantwoorden dat ongelooflijk snel. En dat is voor 9 uur.
Jij zegt dan wat getypt wordt.
Ja.
En dan...
Ja,
en
dat doet deze mannen. Ik kreeg laatst op een zaterdagavond hadden we iemand aangenomen, geloof ik. En Wouter stuurt me op zaterdagavond een heel arbeidscontract voor de nieuwe persoon. Ik zeg, dat doet hij dus helemaal zelf. Nou ja, dat is aan mij niet besteed. Nee, dat is aan mij niet besteed. Maar dat is prima, man. Dat is hartstikke goed.
Een nieuwe wind. Hoe kijk je terug op dit seizoen, Hans? Want ja, het was nogal een start.
Nou, dit seizoen is natuurlijk bij uitstek hoe het kan gaan in sport. Vanmiddag in mijn nieuwsbrief zeg ik er ook nog iets over. En kijk, je
jij
weet
of Richard?
Die dicteert. We hebben vanmorgen samen om 8 uur al doorgenomen.
Oké. Okay.
Hey, kijk, bij voetbal, als je bij Groningen supporter bent of directeur bent, ja, dan moet je ook accepteren dat je eens een keer verliest. En dan moet je ook accepteren dat je eens een keer een mindere periode hebt. Ik bedoel, de hele geschiedenis, Martin, wij ook in het Oosterpark, een mooie tijd, minder goede tijd. Alhoewel, als ik soms die verhalen wel eens hoor, dan denk ik, nou, het is net of het Oosterpark 3 keer de Europa Cup 3 gewonnen hebben, weet ik veel wat allemaal meer. Nou, dat valt ook allemaal wel een klein beetje mee. Nou, dit seizoen heel slecht begonnen. En als het dan slecht gaat, dan weet je, dan ligt dat volledig aan de directie en technisch management. Geen enkel probleem. En in de winterstop hebben we moeten repareren. Dat is knip en klaar. Wij zijn 8ste geworden, waar ik ook trots op ben. We zijn 7e in de tv-ranking. Ik weet nog dat de wijze, wat oudere Dick Heuvelman, toch de journalist hier in Noord-Nederland, bij mijn aantreden ooit zei, het is geen frustratie, maar ooit zei van, ja, mijn Nederland, Heerenveen halen jullie nooit meer in. Nou, dat is gebeurd, want wij staan nu in de tv-ranking, staan wij op 7 en Heerenveen op 8. Maar als ik naar dit seizoen kijk, we zijn keurig 8e geworden. Dit seizoen hebben we het Topsport Zorgcentrum betrokken. De onder 17 is kampioen van Nederland geworden. Nou, dat is Reis naar Barcelona gegaan. Daarmee zijn we met Suarez en Reis hofleverancier van Barcelona.
Maar je hebt jezelf toch wel voor de kop geslagen, denk ik, voor de winter. Want jullie waren inderdaad, zeg je zelf, ook verantwoordelijk voor die selectie.
Wij hebben natuurlijk iedere week Groningen in de gaten gehouden. Ook heel intensief ook. En als je ziet waar Groningen de competitie mee begint. Dan is dat best wel een selectie waar heel weinig balans in zat. We kwamen ook tot de conclusie dat je eigenlijk maar 2 aanvallende spelers had die een beslissing konden maken. Dat was Doan en Mahi. Waarbij eigenlijk het balans 5 aanvallende spelers die een goal assist kunnen maken en 5 verdedigende spelers. Ja, het was bizar waar Buijs mee te maken kreeg.
Ja, maar dan wil ik toch even een opmerking daarover maken. Neem één ding van mij aan, Martin. En jij kent mij ook. Wij hebben niet 1 speler gehaald of laten vertrekken waar ook de technische staf breed bij betrokken is geweest.
Ja,
wat wij doen, is er nooit anders geweest. Het zou toch wel gek zijn. Wij zouden toch gek zijn om een speler te halen of te verkopen. Waar een technische staf wat anders over denkt. Dus met elkaar. Ik zie
dat heb je met elkaar niet goed gedaan.
En daar ben ik de eindverantwoordelijke.
Daar ook bij wil opmerken was dat Buijs aan het begin van het seizoen, toen er nog geen competitiewedstrijd was gespeeld, werd die vraag ook gesteld: is de selectie niet te jong? Toen antwoordde hij: ja, goed genoeg is oud genoeg. En ik denk dat deze selectie goed genoeg is. Hoe minder het ging, hoe meer kritiek hij op de eigen selectie ging geven van FC Groningen. En dat vond ik eigenlijk niet helemaal fair, aangezien je zag hoe hij er in het begin van het seizoen over praat, toen nog niet gespeeld was. Want toen vond hij de selectie wel goed genoeg. En hoe slechter het ging, hoe meer kritiek hij had op de eigen selectie. Dat vond ik niet sterk van hem.
Nou, wat ik ook jammer vond, hij begon heel lekker. Met uitspraken van we gaan de tegenstander bij de strot pakken. En dat is iets. Want ik kreeg net de vraag of Hans op tijd gestopt is of iets dergelijks. Ik vind dat we de afgelopen 8-9 jaar ongeveer hebben naar voetbal gekeken. Wat Groningen niet waardig is. En daar bedoel ik mee, ik mis de DNA van FC Groningen. Ondanks de kwaliteiten die daar toentertijd aanwezig waren, werd er zo verdedigend gespeeld. En ik wil niet zeggen dat we slechte trainers hebben gehad. Ik wil niet zeggen dat Van der Looy slechte trainer is, Huistra, of noem ze Huistra trouwens eerste jaar nog wel aardig.
Prachtig voetbal gezien af.
Prachtig voetbal gezien. Dat waren geen slechte trainers, maar het waren allemaal defensieve trainers.
Hans, jij bent supporter ook naast directeur. Wat vind je van wat Martin zegt?
Dit hoor je ook bij de supporters. Het voetbal wat je ziet was zo verdedigend. We hebben wedstrijden gezien dat ik denk van het zou toch niet. Ook tegen andere degradatieploegen afgelopen jaar. Nou, dit jaar zit ik voor het eerste jaar echt heel intensief in. Ik volg alles, ik hoor alles. Dan komt het DNA wel een beetje terug. Maar de eerste helft van de competitie was het bijna onmogelijk om echt fantastisch te slagen. En ik vind ook dat Danny wat rustiger geworden is. Ik kan me voorstellen dat Danny en Hans, dat botst wel eens een beetje. Want Hans is een mannetje, Danny is een mannetje. En ik heb wel eens een keer een voorbeeld gegeven. Als Hans en Danny die gaan een kleedkamer in en de kleedkamer is groen. Dan zegt Danny van de kleedkamer is groen. Als Hans zegt van er zit ook een roze tintje aan, dan zegt Danny van flik je nou eens op Hans. De kleedkamer is groen, er zit geen roze tintje aan. En dat is vernieuwend bij FC Groningen. Want ik heb een gevoel dat bij FC Groningen heel veel mensen rondlopen die zeggen van Hans, je hebt gelijk, er zit inderdaad een roze tintje aan. Terwijl die groen is.
Martin,
dat is mijn gevoel.
Ja, en dat gooi je op tafel. Dat heb je nu in 3 minuten gedaan. Ik haal er 2 dingen uit. De samenwerking met Danny Buijs. Gaan we het zo over hebben. Maar eerst nog even wat Hans zei, wat Martin zei, over dat hij vond dat het niet meer leuk was om naar de FC te kijken de afgelopen jaren. Hoe denk jij daarover? Snap je wat hij bedoelt?
Ja, ik kan hier moeilijk gaan beweren dat het allemaal geweldig is, hè, wat we hebben laten zien. Wat ik daar wel over kwijt wil. Kijk, volgens mij was het de eerste seizoen zelf, daar hebben we net even over gehad. Hè, niet allemaal zo belabberd en beroerd als we doen wilden laten geloven. Maar zo goed was het ook de tweede seizoen zelf weer niet.
Nee,
en
dat ligt, qua punten
dat,
wel. Maar
dat ligt ergens in het midden. Wat ik wel, en natuurlijk, hè, je wil graag, hè, wat Martin zegt, dat begrijp ik wel. Hè, aanvallen, thuis en doelpunt, maar een kans in creëren. Maar jij hebt het nu over de laatste 7 jaar. Maar nog, dan ga ik toch ook eventjes weer terug naar de periode daarvoor. We moeten nou niet doen alsof het daarvoor ook allemaal roze geur hebben. Wim Masker, ik vind, die heeft een geweldige, hele nuchtere kijk op voetbal. En die heeft dat ook wel eens geschreven. Moet niet doen alsof het de jaren daarvoor nog allemaal hosanna en geweldig was.
Ik vind
was
wel dat de periode Ron Jans. En natuurlijk, daar waren de laatste jaren ook al wat kritiek op.
Dan hebben we het even over een ander kaliber spelers. Dan hebben we het over Suárez, dan hebben we het over Nevlands.
En
dat soort jongens. Nee, dat is wel eventjes anders. Wat ik daarover kwijt wil, ik ben heel benieuwd. Want het is natuurlijk niet alleen bij Groningen. Maar was het nou het afgelopen jaar zo sprakkelend dan bij Utrecht of bij Vitesse? Nee, en Heerenveen? Nee. Het valt niet mee, kan ik je melden.
Maar ik vind dat je nooit naar anderen moet kijken. FC Groningen is
onze club. Ja, je moet zeker wel naar anderen kijken. Je moet kijken naar je concurrenten en waar je in beweegt.
Het gaat mij om het eindproduct FC Groningen. En dat is de wedstrijd.
Ja.
En daar word je op afgerekend.
Ja, dat is jouw mening.
En ik vind dat in de winterstop zijn er gewoon hele goede zaken.
En daarom
gebeurd.
Vind jij dat het goed is dat ik weg ga?
Nou, ik vind, jij bent verantwoordelijk voor het eindproduct.
Ja.
En als ik dan de afgelopen 8 jaar zie ik niet het voetbal, zie ik niet het DNA van FC Groningen. Nou ja, daar heb ik kritiek op.
Helder.
Ja.
Hans, een beetje irritatie zie ik.
Wel nee joh. Oh. Ik ga me toch in de laatste daar niet meer druk maken om Martin Drents.
Nee? Oh. Nou prima. Je weet hoe je erop staat, Martin.
Helemaal niet.
Danny Buijs, had Martin het net ook al over. Die samenwerking. Er was laatst een mooie documentaire op Fox Sports. Waar jij ook in zat over Danny Buijs. Zijn eerste jaar. Ja, er is wel wat gebeurd. Hè? Zo net kwam de datum 1 april bijvoorbeeld al voorbij.
Heb je ooit dit meegemaakt met een trainer?
Wat bedoel je? Wat
nou,
heb je meegemaakt?
Zoveel strijd.
Zoveel strijd. Ik kan je vertellen, met alle trainers die we hebben gehad. Of het nou Van der Looy is of Westerhof geweest. Nee, Westerhof niet trouwens. En toen kwam ik ook helemaal als groentje binnen. Maar Maaskant, om maar eens wat te noemen. Er is altijd, jij noemt het strijd, maar ik noem het veel meer. Felle discussies zijn er geweest. Ja, natuurlijk. En met dat grapje in april, zogenaamd grapje dan. Daar ben je niet gelukkig mee. He, wij vinden dat, en daar zijn we ook van overtuigd. En we hebben een geweldig trainingscomplex. Daar is ongelooflijk in geïnvesteerd. Daar zijn
wel wat winderig.
En, de auto's hoor je dan. He, ja. Maar daar zijn wij trots op. En daar is de club trots op. Maar goed, we hebben Danny Buijs. En dat is ook een compliment aan Ron Jans. Die heeft ook de nodige kritiek gehad. Maar de club heeft wel, denk ik. Jullie zeggen het allemaal. Danny zo geweldig. Prima, daar ga ik helemaal in mee. Nou, die heeft van ons toch de kans gekregen. We hebben hem toch op de bok gezet. Toch prima.
Oh, zeker. Maar ik zei niet dat hij zo geweldig was.
Dat weet ik ook niet meer. Maar in ieder geval, ik denk dat Danny een zeer talentvol en goede trainer is. En ik hoop van harte dat hij.
Ik hoop dat hij wel heel veel geleerd heeft.
We hebben het begin hier gezegd natuurlijk. Aan de ene kant ben je heel blij dat Danny buiten komt. He, dat is een speler die goed gepresteerd heeft bij FC Groningen. En nu trainer is. En de laatste die dat was Ron Jans. Maar we hebben ook gezegd van, we hebben nu al 8 jaar ongeveer, plus minus, hebben naar voetbal gekeken. Waarvan wij denken van, weet je, het is niet onze DNA.
De omgeving in de provincie, in de stad, in extase toen wij de beker wonnen. Wat een plezier zeg.
Ja, nee, toen had je moeten stoppen. Dat was nog een narrow escape geweest, denk ik.
Nou, maar zo steek ik helemaal niet in elkaar. Moet ik dan stoppen bij een hoogtepunt of bij een...
Nou, daar heb je wel over nagedacht, hoor.
Nee.
Die vraag heb je al eens een keer gekregen, denk ik.
Ja, die vraag. ik denk dat wij met elkaar ook het afgelopen jaar weer, durf ik te beweren, ik heb het niet over ik, maar dat we met elkaar een uitstekende prestatie hebben neergezet. Ik ben het met Martin eens, ja, het voetbal mag sprankelender en spectaculairder. Want uiteindelijk speelt het voor het publiek. Dus dat zijn we ook wel met elkaar eens.
Het was een ongelooflijk risico om een onervaren trainer aan te trekken. Ondanks het feit dat Danny
Buijs
was.
Zoals het ook een heel groot risico was om ooit Jeroen Jans als...
Nee, klopt.
Hè, wat je net zei, die heeft het geweldig gedaan aan te trekken.
Ja. Nee, maar eindconclusie nu over Danny Buijs dit seizoen... is dat je eigenlijk wel je doelstellingen haalt.
Maar dat er in ieder geval een basis ligt weer voor het volgende seizoen.
Mannen, we gaan hem verder.
En ik moet ook zeggen, en dat hebben we ook heel vaak gezegd... Danny Buijs in de media is ook weer een verademing... in wat we al die jaren daarvoor hebben gezien.
We gaan hem verder,
Mits die zich
Martin.
Twee fouten
tot het voetbal en de opstelling en de tactiek.
Nou ja, waar
het
ik
en dat geldt
zeggen...
niet alleen voor Danny, maar ik vind van elke trainer... Ja. Hè, of het nou bij AS Feyenoord, dat maakt mij niet uit. Ik vind een trainer, die hoort niet in de media te praten over beleidsmatige zaken. Zoals een algemeen directeur... hoort in de media ook niet over de opstelling. Dat is mijn taak, zal ik nooit doen, ook nooit gedaan.
Maar maak het voor de media wel heel erg leuk.
Dat begrijp ik ook.
Hij werd wel wat rustiger na april, moet ik zeggen.
Jongens, zullen we hem verder? Volgend seizoen.
Ik heb nog één vraag eigenlijk.
Nee, ja.
Jawel, dat wil ik echt even
kort
stellen.
Dan, wel binnen 20 seconden.
Want daar hebben we het toen ook over gehad, hè? Over Ron Jans met zijn interview in de Stentor.
Ja, dat is niet goed gevoelen.
Kijk, Ron gaf in dat interview gaf hij aan. Van dit is eigenlijk niet mijn ding. En gaf eigenlijk ook al indirect aan dat hij aan het einde van seizoen ging stoppen. En toch laat je hem in zijn functie, Ron.
Goed dat ik ben blij dat je me die vraag hebt gesteld. Ron heeft een hele moeilijke start gehad, het eerste seizoen. Ja. En we waren er echt van overtuigd toen met het binnenhalen van Ron. Nou ja, toch boegbeeld van de club, verstand van voetbal. Zijn trainingscarrière zat erop. Hè. Althans, dat was. Toen de indruk en eerst het moeilijke seizoen gehad. Want we hadden eigenlijk gezegd van nou, we beginnen een contract voor een bepaalde tijd. Hè, en als het dan goed gaat, dan moet dat. Hè, want technisch manager ben je voor de langere termijn. Hè, dan een contract voor weet ik veel wat, onbepaalde tijd of meerdere jaren. Eerste jaar heel moeizaam verlopen. Oorzaken van alles en nog wat. We hebben dat heel goed met elkaar geëvalueerd. En toen hebben we gezegd, we gaan het nog een jaar gaan we doen. Hè, en niet te snel opgeven. En hebben wat accenten verlegd. Hè, ook van Godron, waar kan ik of waar kunnen andere jouw mensen meer van dienst zijn, meer helpen, zodat we er toch uiteindelijk met elkaar een succes van maken.
Nou, en dan komt dat interview.
Ja, maar dan moet je mee helpen. Wanneer was dat interview? In welke periode was dat?
Was dat niet in januari of zo?
Ja, dat was midden in het seizoen. Ja.
Nou, volgens mij nog voor de winterstop zelfs. Maar wat ik daar het bijzondere aan vind. Ik weet dat Arie Wink daar not amused mee was met dat interview.
De voorzitter van de Raad van Commissarissen.
Toen nog van de
Raad
van... Daar
moet de voorzitter van de Raad van Commissarissen ook geen uitspraak over doen, vind ik.
Oh. Maar die was daar niet blij mee. En dat weet je zelf denk ik ook donders goed. Ron Jans heeft toen later ook aangegeven bij de Raad van Commissarissen. Onder andere dat hij graag wil stoppen. Of dat hij zou gaan stoppen aan het eind van het seizoen. En toen hebben zij nadrukkelijk aan hem gevraagd of die het seizoen dan in ieder geval...
Wie de Raad van Commissarissen?
Onder andere, ja.
Nee, dat is onjuist. Dat zou toch heel raar zijn. Er is geen lijn tussen de technisch manager en de Raad van Commissarissen.
Ja, maar dat heeft Ron Jans zelf gezegd. In zijn afscheidsinterview, toen hij zijn afscheid bekendmaakte, zei hij dat hij onder andere op verzoek van de Raad van Commissarissen het seizoen afmaakt.
Ja, dat is onjuist.
Nou, dat zo heeft hij
dat is op verzoek van de directie hooguit geweest. Maar,
nou, dan heeft hij gezegd directie en Raad van Commissaris. Maar die Raad van Commissarissen
uiteraard
zijn...
Heb ik dit wel besproken met de Raad van Commissarissen. Mm-hmm. Heb ik dit besproken. Maar goed, wij hebben gewoon gezegd, we moeten het seizoen afmaken met elkaar. En dat vooral in de Stentor, dat was in de winterstop of vlak voor de winterstop. Nou, dat is een uitermate ongelukkig moment om te stoppen. Hè, want je moet de spelers halen, dan gaan we spelers weg. En uiteindelijk is het niet gelukt. En dat is hartstikke zonde. Maar Ron is gelukkig de eerste die zelf aangeeft. Achteraf is toch gebleken dat dit niet mijn ding is geweest. Nou, als dat zo is, dan hebben we daar een verkeerde inschatting gemaakt. Die mag je mij aanrekenen.
Mm. Ik denk wel dat hij door de voordeur weg kan. Door wat er in de winterstop gebeurd is. Hè, er zijn al 6 spelers gekomen die... heeft de Groningen wel weer op de rit hebben gebracht. Ik, en daar heeft hij natuurlijk ook aan meegewerkt.
Daar heeft hij zeker aan meegewerkt.
Dat is wel een mentaliteit en die we van houden.
Precies, en daar wil ik nog een paar dingen opmerken. En ik wil zeggen, dat is niks bijzonders. Hè. Dat is ook niks bijzonders, maar het is een ongelooflijk harde werker. Hè. De belofte spelen daar ergens in Zeeland bij Hoek. En Ron is in Hoek. En zo kan ik nog wel eventjes doorgaan. Maar wat ik ook een hele mooie vind, en die schrijf ik toch wel op zijn konto. Hè, want succes kent vele vaderen, dat weten we allemaal. Ik weet nog dat vorig zomer Ron zich enorm sterk heeft gemaakt voor de komst van Chabot. En van Sparta, die hebben wij gekocht voor 950.000 of een miljoen. Nou, ik weet nog, de hele wereld vond dat ongelooflijk. Daar is ook heel veel geld voor de centrale verdediging in Groningen komt. Ja. En als je hem dan een jaar weer verkoopt voor 3,7 miljoen.
Ja, maar hij heeft ze ook hard gemaakt voor Jannik Pol.
Ja. Je bent technisch manager, dus daar ben je ook verantwoordelijk
maar
voor.
Maar wat ik jongens, daar ook nog over wil, als ik
heel kort, want we gaan niet die hele selectie door.
De vrije regie.
Ja, dat is verschrikkelijk. Is er een camera bij en presteer ik als een dweil?
Daar wil ik nog wel één ding ook over zeggen. Ik heb ook heel veel kritiek gehad rond over die eerste seizoen, over die selectie. En daarna heb je die nieuwe selectie natuurlijk in de winter. En dan hoor je heel veel mensen zeggen van, ja, maar die speler die belt Mike ter Wierik op. Dus die... wordt niet gescout door Groningen. Maar ik vind als je kijkt hoe Ron Jans het in de winter heeft gedaan. En dan maakt het denk ik helemaal niet uit hoe een speler uiteindelijk bij jou terechtkomt. Maar gaat het er gewoon om hoe je op dat moment handelt. Als jij ineens doorkrijgt dat die speler beschikbaar is. En hoe hij toen heeft doorgepakt en gedaan heeft. Ja, daar vind ik dan verdient hij echt heel groot compliment voor.
Maar dat is ook zo. Want hoe ze komen ze. Maar je bent als technisch manager meer verantwoordelijk. En jij moet daar uiteindelijk groen licht voor geven.
Jij had ook tegen Thomas Bruns kunnen zeggen. Nou, Thomas, ga even weg met die gladon. Ga lekker verder Skype op je kamer.
Zo is het.
Hopelijk luistert Ron en dat hij toch een keer wil aanschuiven. Want hij wil hier principe niet komen. Nee. Hij vindt het niks. Maar goed.
Zo leuk met Matthijs aan.
Ja, zo leuk vind ik ook.
Zullen we toch een beetje promoteam zijn van Hans?
Van Hans, we zijn de loopjongetjes van Hans Nijland. Die weer het loopjongetje is van Peter Jeltema, Martin. Dat zeg jij altijd. Maar.
Nou, weet je, je moet ook niet te vaak over Peter Jeltema gaan.
Jij begint er altijd over.
Nee, maar omdat Hans hier nu ook is.
Ja, praat
vind
het maar
ik
even
dat
uit.
Hij veel invloed heeft bij het eerste. Als ik nu zie Peter Jeltema. Als ik nu zie dat Alfons Arts weer doorgeschoven wordt naar het eerste.
Is toch mooi, doen ze bij AZ ook. Dan leiden ze hun eigen mensen op.
Ja, weet je. En er is een heel groot verschil bij Korpers en het eerste. Dat is ook altijd wel een beetje haat en nijd. Dat is nu nog steeds. Er wordt heel slecht gesproken over Danny Buijs op Korpers.
Intern, door zijn directe collega's bedoel je?
Ja.
Maar wat wordt er gezegd?
Nee, dat kan ik niet zeggen.
Waarom niet?
Nee, dat kan ik niet zeggen. Want
je hoeft daar geen naam bij te zeggen.
Nee, maar daar wordt gewoon negatief over gepraat. En daar baal ik van zulke dingen. Maar nu we het over Jeltema hebben, vind ik gewoon van... Als je kijkt wat allemaal aanschuift bij de eerste... Ik vind dat een hoofdtrainer moet gaan bepalen wie zijn assistenten zijn. Dat moet... je weet zelf wat je nodig hebt.
Ben ik er niet mee eens.
Nee, daar ben jij niet mee eens.
Ja.
Maar ik vind dat nodig is. En ja, Poldervaart, weet je, ik vind het niet sterk... Als jij kapitein op een schip bent.
Oh ja.
Nee, en je stapt van het schip af.
Ja,
weet je? Dat vind ik gewoon niet sterk. En dan...
Hij is opgestapt bij Excelsior toen het echt slecht ging.
Ik vind aan de andere kant...
Een bepaalde DNA van FC Groningen. Dat is niet het DNA van FC Groningen. Je knokt door.
Aan de andere kant. Hè? Je kan ook zeggen, hij heeft volgens mij niet ontzettend veel geld verdiend, Poldervaart. Altijd fysiotherapeut geweest. Nou, het is volgens mij ook geen hele dikke vetpot als je coach van Excelsior bent. Dus het is niet zo dat jij je zakken gevuld hebt en jij ontslag neemt, maar gewoon lekker kan gaan pinnen en doen waar je zin in hebt. Het heeft ook wel ballen, vind ik, dat jij op zo'n moment, omdat je denkt dat het toch niet meer beter gaat met jou, toch je contract inleeft en zegt van nou, dan maar voor die club.
Ja. En daarom heb jij ook niet het DNA van FC Groningen.
Jongens, even...
Hey, en Hans mag even reageren. Hetzelfde verhaal.
Ja, maar jij
die wordt
zegt
ontslagen bij Cambuur. Ja. En Cambuur promoveert daarna. Ja. Vind ik ook niet sterk.
Nee, okay. Hans, even over het aanstellen van assistenten. En wat Hans, of wat Martin zegt. Dat Jeltema daar veel te veel
Ik kan je even vertellen. En dat moet je echt maar van me aannemen, Martin. Dat Jeltema daar 0,0 invloed op heeft gehad. Het is heel simpel. Wij hebben... er is echt... Mark-Jan Vladeres is daar, maar die is per ene per een dienst. Hè, is verantwoordelijk technisch directeur. Dus ook voor de invulling van de technische staf. En er is hem bekend is dat Dwight Lodewegers en Peter Hoekstra... niet meer werkzaam zijn met de eerste elftal volgend jaar. Sander van Gessel blijft dus assistent
Lodewegers?
Over. Of sorry. Dat is ook een uitstekende trainer.
Ja, dus, lijkt me wel een goeie.
Generatie,
hoe heet hij nou, Hans?
Ja, nee, maar Spijkerman, sorry, neem me niet kwalijk.
Zelfde
het is ook zo'n emotionele dag.
Nog één week, Hans. Kom op.
Zo'n emotionele dag. Maar Mark-Jan Vladeres heeft daar een bepalende stem in gehad. En natuurlijk, tenminste,
Gudde ook. Met Poldervaart, even de link Excelsior. Of niet?
Met name Mark-Jan van der Deers. Mark-Jan zou toch gek zijn als die ook niet wat informatie inwint bij Wouter. En Mark-Jan, jij hebt het nu even over Alfons Arts. Zou die toch ook gek zijn als die geen informatie inwint bij Petter Jalsema? Maar neem van mij aan, want Arts deed onder 23. Dus dat is de kop van onze opleiding. Dus dat is hartstikke logisch. Maar Mark-Jan is daar bepalend in geweest. En Peter is verantwoordelijk als hoofdjeugdopleiding voor de opleiding. Nou, kijk eens eventjes wat daar staat. He, onder 17 kampioen van Nederland, onder 19 bekerfinale, onder 13 bekerfinale. Talenten.
Dus beleidsplan 2018.
Ik vind Petter Jalsema een zegen voor de club, kan ik je zeggen.
En je bent niet het loopjongetje van Petter Jalsema. Dat is nu dan duidelijk.
Nee, maar ik waardeer hem hoogelijk.
Hoeveel kan er van de transfer van Rijs geherinvesteerd worden, Hans?
Die vraag die ga ik niet meer beantwoorden. Die mag je ook niet van mij. Dat is het nieuwe... Hallo, goedemorgen.
Dat jij hebt toch
dat is het nieuwe beleid, dat zijn de nieuwe mensen en daar ga ik niks over zeggen.
Oh, oké. Okay. Nou, ik vraag het ook omdat en dat heb jij wel geregeld voor de club. Toen waren de anderen er nog niet bij, dus daar kun je wel wat over zeggen, denk ik. Op een gegeven moment is er een nieuw investeringsfonds geregeld voor de transfers van Chabot en Doan. Die jullie dus nu heel veel geld gaan opleveren of al hebben opgeleverd. Daarom vraag ik het ook, want daar gaat ook weer een percentage, denk ik, naartoe. Ook voor bijvoorbeeld de transfer van Rijs?
Rijs wel, Chabot niet. Want we hebben een investeringsfonds opgetuigd. Jaren terug trouwens al.
Je hebt er twee.
Het echt is voor,
ik heb het over de nieuwste.
De eigen opgeleide spelers. Ja. En die krijgen een vaste rente op jaarbasis. En een klein stukje van de winst in geval een eigen opgeleide speler wordt doorverkocht. En eigen opgeleide speler verstaan we onder de speler die tenminste één jaar... in de A-junior, tenminste één jaar in de A-junior.
Ja, daar gaat dan 5% dus, van naar die club.
Ja, dat geldt dus voor Rijs, maar dat geldt bijvoorbeeld ook voor een Bakuna in het verleden. Iets anders is dat wij, daar doel jij op, voor het aantrekken van Chabot en Doan toen een externe financiering daarvoor hebben aangetrokken. En een rentepercentage daarop wordt uitbetaald, naar gelang zeg maar, de hoogte van de transfersom.
Dus dat rentepercentage, dat kunnen jullie op het moment zelf bepalen? Of hoe zit dat?
Nee.
Okay.
Dat is van tevoren uiteraard allemaal netjes is dat vastgelegd. Maar in het geval van Chabot is er overigens geen sprake van. Dat zou alleen gelden in het geval, Doan en nogmaals eigen opgeleide spelers.
Maar kun je iets zeggen over het percentage?
Nee.
Oh. Nee. Is het lucratiever om in dat fonds te zitten dan in de oude...
Het is lucratiever dan dit te doen dan je geld op de Rabobank of de ING-bank te zitten.
Dan in die andere investeringsfondsen die al langer lopen.
Nee, die investeringsfondsen die waren, zeg ik wel eens, goudgarant. Daar word ik ook wel eens wat meesmuilend over gedaan. En dat begrijp ik nooit zo goed. Want een van de eerste fondsen, dat was het fonds toen rond Suárez. Nou, dan hebben de investeerders hebben het daar geweldig mee gehad. Maar die hebben ook enorm hun nek uitgestoken. Als het niks was geworden, hadden ze niks gehad. Een scheur in de broek, zeg ik dan wel eens. En dit was een succes, waardoor wij vervolgens ook weer... kwam het vliegwiel op gang, hè, om Marcus Berg te halen. Nou ja, dat van alles allemaal bekend.
Maar wanneer stopt dat nieuwste investeringsfonds weer?
Op het moment dat Doan is verkocht. En het fonds voor jeugdspelers, dat blijft staan.
Dus het loont om Doan nog iets langer te houden, zodat je in de tussentijd bijvoorbeeld ook, ik zeg maar wat hoor, ook een Mimicevic kan verkopen. Zeefuik, die natuurlijk ook waar wel belangstelling voor is.
Ja, of dat weet ik. Kijk, ik heb daar wel een mening over, maar over het al of niet moet nu verkopen van Doan of Mimicevic of wie dan ook. Maar daar moet ik nu eventjes niks meer over gaan zeggen. Laat ik het zo zeggen, de noodzaak om te verkopen nu. De echte noodzaak is er niet, gezien de twee transfers die we gedaan hebben. Plus het feit dat Crystal Palace in de Premier League is gebleven. Dus dat heeft ons allemaal geen windeieren geleverd. Dus
het is wel jammer hoe Doan de tweede helft van de competitie gepresteerd heeft.
Zo. Ja.
Want was hij natuurlijk al lang kwijtgeraakt.
Nou ja,
met name voor hemzelf. En ik denk, ik vind ook Martin Oort dat er op hem een enorme aanslag is gedaan. Hè, in de zin van... je weet, ik heb niet zoveel op met vakanties. Als spelers weer een zeurt over een dagje vrij. Maar die jongen tussen kerst en nou een nieuw in één klap door. Nu dus weer. En,
maar ja,
het heeft ook kapot gemaakt.
Het is zo belangrijk dat je...
Het heeft hem ook op de kaart gezet van heel veel clubs.
Ja, maar je moet niet, het is niet alleen dit. Hè, maar dan moet je eens kijken, de reizen, zo'n jongen. Ja. En steeds naar Japan en andere werelddelen en weet ik veel.
Kom je hier weer, dan ben je weer alleen.
En dan ben je op zo'n jonge leeftijd. En je staat in de picture en er zijn allemaal mogelijke zaakbenemers. Je wordt platgebeld en dat is een enorme aanslag op deze jongen.
En ze zijn al volwassen, hè? Want we hebben laatste reizen. reis ook gehad. En als je dan hoort hoe hij praat, denk je van potjandori, zo
jong. Ik heb dat dan ook wel gezegd toen die onderhandelingen nog liepen met Barcelona. En dan interview je reis natuurlijk wel. En als je dan hoort hoe hij praatte. Ja. Ik vond dat wel ongelooflijk. Heb ik echt serieus, heb ik ook tegen hem gezegd. Had ik echt wel respect voor. Ja. Ben je 18 jaar?
Geweldig zo'n jongen. Ja. En Doan ook hoor. En dat komt met Doan ook echt goed. Alleen ja, nogmaals nu weer aan het spelen. En wordt precies nu geregeld. Dus of die wat later aanschuift. Ja, dat zal. Want volgende week donderdag geloof ik. En dan beginnen we alweer. Of dan beginnen ze alweer. Hè? Moet ik dat zeggen, Martin?
We, ja, nou, als supporter mag je ook wel zeggen.
Zeuren, supporters,
ja. Ja, ik ga met je mee, man.
Hans, voordat dat allemaal is. Wat wordt jouw laatste daad? Voor de club?
Daar kom ik heel snel op terug.
Ja, dat kan ook nu, hè?
Daar kom ik binnen...
Binnen 2 minuten op terug?
Nee, daar kom ik binnenkort op terug. Mijn laatste daad, ja. Voorlopig gaan we nog gewoon keihard door, hè, tot en met vrijdag. En dan,
waarom doe je zo geheimzinnig over?
Hey, ik moet daar even over nadenken. Jij confronteert mij daar zo mee.
Ja. Of wil je nog iets bewaren om vrijdag, ja, toch tijdens je afscheid...
Precies.
Hè, nog even de Polonaise te kunnen lopen?
Nee, tijdens mijn afscheid. Die avond bedoel je?
Ja?
Nee, Wim al. Dan gaan we, ik heb geen idee wat er gaat gebeuren. Jullie zijn erbij toch, van de pers?
Nou, ik niet. Jij hebt mij toegebeten in februari, ik weet het nog. Ik vroeg iets over Hans Hatenboer. Toen riep jij in één keer naar mij. Jij komt ook mooi niet op mijn afscheidsreceptie. Nou, ik heb ook geen uitnodiging gekregen. Dus. Ja,
dat is wel duidelijk,
ik kom
toch?
Niet. Ja,
hier ligt
niet.
Een uitnodiging hoor, op de redactie.
Oké, nou, daar gaan we het straks nog even over onderhandelen. Maar, want Stefan, kunnen we het daar nu over hebben of niet? Of moeten we het niet doen?
Nee.
Want dan gaan wij ook geheimzinnig doen.
Ja. Nou, laten we het nog maar even wachten.
Oké. Ja, Martin, die denkt van, wat is hier aan de hand? Nou ja, een soort cliffhanger voor de volgende podcast.
Maar wanneer kunnen we er wat over zeggen, ja, waar we niks over gaan zeggen nu?
Moet snel trouwens. Want straks beginnen ze weer.
Ja, hè, en het is ook wel leuk als ze dan in de fanshop bijvoorbeeld dingen te koop zijn. Wat er nu nog niet hangt.
Dat is nog een vraag aan Martin, toch?
Nee, maar ja, komt het wel op neer.
Dat is spannend.
Nou, Hans denkt er nog heel even over na.
Ja.
Maar we hadden het net over Chabot, hè? Dat is natuurlijk wel een mooi verhaal. Want ook wij hebben toen gezegd van, de Chabot...
Nou, jij vooral. Nou, jij had heel veel kritiek op zijn lange ballen.
In de opbouw is hij echt dramatisch. Hij schoot de ballen overal heen. Maar verdedigend had hij heel veel van de handel kruis.
En daarom gaat hij naar Italië.
En daar stond hij gewoon goed.
Weet je wat ik dan mooi vind? Want je volgt de jongens natuurlijk allemaal op social media, op Instagram, Twitter, noem maar op. En dan zie je dus nu, in de vakantieperiode, komen al die spelers voorbij. Gladon die ligt al 4 weken volgens mij bij het zwembad. Noem maar op. En dan zie je een filmpje van Chabot. Die zie je op de atletiekbaan.
Lange ballen geven.
Weer sprinten met zo'n zak aardappels achter zich.
Zulke filmpjes zag je voor mij in de zomerperiode ook altijd.
Maar Martin, hier geldt toch ook weer. De jongens 20 jaar, die komt bij ons binnen. Ja. En dat verwachten we gelijk met allemaal met top. Grote gozer, sterke gozer. Weinig ervaring nog, dat kan niet anders als je 20 jaar bent. Linkerbeen, kom daar maar eens om. Hè. Nu ook, het is toch wel een enorme zoektocht om zo'n positie. Jij noemt met hem Kruiswijk, dat vind ik dan ook zo'n linkspoot centraal achterin. Ja, kom er maar eens om, hè. Ja. Kom er maar eens om. En ik denk zo'n jongen, het zou mij niet verbazen als hij een hele goede toekomst tegemoet gaat in Italië. Ik denk zo'n jongen, die kan stappen gaan maken.
Ja, maar ik vind dat mooi voor Ron.
En dan nu de anekdote die nog nooit is verteld ergens.
Ja, de meeste grappen en gronden zijn denk ik al wel verteld. Ik weet dat zo precies niet, maar ja.
We hebben wel voor ingehuurd.
Wat?
Ja, om die verhalen allemaal te vertellen. Ja. In de hele provincie zijn ze bekend.
Ja. Ja.
Nee, weet je, ik had vanmorgen een interviewtje op mijn collega van jullie. En het grote contrast.
Met wie?
Van Dagblad. Het grote contrast tussen zeg maar het Oosterparkstadion en nou noem ik het dan toch maar eventjes ons Euroborg.
Gewoon de Euroborg, iedereen doet het zo.
En de faciliteit, nou jij hebt dat meegemaakt, Martin, we speelden toen in de eerste divisie op zaterdagavond. Die thuiswedstrijden, die waren geweldig. Wonnen we vaak met 4, 5, 6, 0.
In het begin hadden we gewoon 7000 man.
Jij en Hansie Visser voorop en zo.
Nou, dat laatste seizoen is er volgens mij geen thuiswedstrijd verloren gegaan. Hè, toen er gepromoveerd
werd. Weet je wat zo mooi, nou, om even naar terug te gaan. Hè. Jullie hadden het over de faciliteiten op Corpus. Daar het waait en auto's en weet ik veel. Hè.
Wij quoten naar iemand.
Maar joh, toen we speelden op zaterdagavond bij die veel wat in Haarlem of in Telstar. En ons trainingsveld, zeg maar daar, hè, vlak achter het stadion. Dat was een knollentuin in eerste klas. Maar dat was ook gewoon parkeerplek hè, voor onze sponsors. Ja, daar wonnen wij met 5-6-0. Vaak was dat zo in die tijd. En nou, dat was het feest in de businessruimte en ook in het supporterscafé. En dan s'morgens om 10 uur, geloof ik, zonder morgen werd er weer getraind. En er stonden daar gewoon nog 7-8 auto's. Dat was zo'n trainingsveld. En dan moesten die jongens moesten dus partijspel of positiespel, weet ik veel. Maar tussen die auto's door. Ja, dan moet je en rems, weet ik veel. Dan moet je nou mee komen vandaag aan de dag. Dus het is
kan je niet meer voorstellen.
Maar weet je, de tijd,
maar en ook toen, maar het was ook normaal toen. Ook tal van spelers die gewoon een sigaretje rookten en zo. Trouwens, dat deed Cruijff, Neeske, Suurbier vroeger
ook. Nou, Cruijff biedt ze altijd.
Maar ging bij Menko achter de bar.
En bij Menko achter de bar. Maar jij kwam ook regelmatig bij Muiken op de kamer.
Ja, maar jij het sigaar, daar hou ik niet van.
Ik weet dat ze ook... kwam Mats in bij Muiken. Toen kwam regelmatig. Wij konden geweldig met elkaar vinden altijd. En trouwens, hoe hij bij Groningen kwam, is ook uniek verhaal. En, of mag ik dat niet vertellen?
Ja, je mag alles
vertellen.
Is heel
bijzonder. Nou, die ga ik dan vertellen. Ik was een mooi verhaal. Ik zeg het alleen maar met zijn toestemming mag. Hij speelde net in de eerste divisie. Het eerste jaar, geloof ik. En het was al augustus, die competitie was al begonnen. We moesten uit naar Top Os. Nou, dat was niet best in die tijd. En die Heesen achterin, die grote stevige centrale verdediger. En wij er naartoe. En wij hadden een deal met Martin dat hij bij ons zou komen voetballen. Jij speelde toen bij Emmen, hè? En Geert Stuve, hele aardige gozer, was zijn zaakbenemer. Dus het was allemaal klaar. Wij rijden naar Os, Veldmaat en ik dus. En we worden halverwege worden wij gebeld door Erik Mulder, hè, toen onze financieel directeur. En die belde op, hoe is je jongens? Ja, prima. Hij zei, ja, ik zit op kantoor, maar ik zit alles nog eens in door te rekenen. En weet ik veel wat allemaal meer. Maar wat wij met Martin, dat contract, dat kan eigenlijk helemaal niet. Ik zei, dat meen je niet. Ja, onfinancieel onverantwoord. Ik denk, nou, dat is lekker, hè? Dus je legt die telefoon neer en Henk en ik, wat moeten we nou? Ja, dan moet toch maar eerlijk te biecht. En Geert me belde. Nou, Geert is een enthousiaste kerel.
Geert, bel mij op.
Ik bel eens Geert. Dus Geert, Hans. Hé, wat is er? Ja, mooi. Zeg Geert. Nou ja, ik zeg, we hebben wat gedaan. Maar het kan eigenlijk helemaal niet. Nou, dan jij.
Ja, en Geert Stuve belde mij op. Hij zei van, Martin, gaat niet door.
Hé?
Ik zeg, hoezo gaat niet door? Ik zeg, we zijn akkoord.
We hebben een deal.
Ja. Nee, gaat niet door. Kan niet. Groningen gaat en wil dit niet betalen. En kan het niet betalen.
Kan niet, nee.
En ik zeg, bel je zo terug. En 5 minuutjes over nagedacht, ik bel Geert terug. Ik zeg, Geert, ik zeg, vraag ze dan in ieder. Ik zeg, ik wil dolgraag naar FC Groningen. Ik kan eindelijk weer terug. Vraag dan even wat ze dan wel willen betalen. Oké, ik ga die Nederland wel bellen.
Ja.
Nee, die heeft jou gebeld.
Ja, die belt me op. Dus we hebben weer terug. Terug vanuit Top Bos. Terug. We hadden verloren daar. Oh, verschrikkelijk. Verloren. En Martin ging niet door. Nou, daar ben je ongelooflijk zagrijnig. En toen belde Geert op en zegt, Hans, zit je? Ja, ik zeg, zit een auto, kan moeilijk staan. Nee. Hij zegt, maar voor zo is nee, ik weet niet, maar enorm veel leverde die was Martin bereid in te leveren. Ja, toen kon hij onmogelijk.
Nee, Geert zegt van, dit kunnen ze betalen.
Ja.
Nou, ik zeg, prima. Ik zeg van, ook al moet ik kruipen van, nee, ik zeg ook al moet kruipen van Emmen naar Groningen. Ik wil erheen, ik moet erheen. En ja, voor mij is het zo mooi
ze.
Dat ik weer terugkom.
Je bent er gewoon in getuigd.
Dat wisten ze ook. Natuurlijk, hij is een zakenman, interesseerde me geen flikken. Maar ik had wel één regeltje erbij gedaan.
Oh.
Ja, ik heb tegen Geert Stuve gezegd. Geert, jij moet met Hans afspreken van als de club financieel weer goed voor staat, wil ik dat ze mijn contract gaan aanpassen. Maar dat hoeft niet op papier. En dat kwam ook niet op papier. Maar dat was gewoon een mondelinge afspraak die ik met Hans had. En met Geert. En in de winterstop, nee, voor de winterstop nog, en dat was ook niet zo raar, want ik had geloof ik al 16 goals gemaakt,
ja.
Komt Hans naar me toe. Hij zei, Martin, het gaat weer goed met de club. En zoals wij mondeling hebben afgesproken, pas ik je contract in. En dat is wel uniek, weet je, want je hebt niks op papier staan en dat heb ik altijd gewaardeerd.
Ja. Ja, maar wat hij zegt klopt helemaal. Ja. Wat ik en Martin heb, ik was net even met je vlanterig op hem, hoorde ook weer niet zo. Maar dat, ik zeg nog steeds wel eens, kijk, als je in profvoetbal heb je niet meer spelers, zeg maar, die van, dit is mijn club, hè? En dat is niet meer zo. Voor 10.000 of 20.000 meer vertrekken ze. Dat
daarom vroeg ik ook aan je in die stelling. Van vroeger was de voetbalwereld.
Nee, maar Martin, dat was geweldig. Want er is ook belangstelling van andere clubs geweest. Ik heb nog met jou, we zijn dan met St. Pauli bezig geweest. En dat je bij mij voor de deur stond thuis. En van,
wij speelden een oefenwedstrijd in St. Pauli tegen AEK Athene.
Ja.
En alle kanten opgespeeld.
Ja.
En de volgende morgen hadden we een uitlooptraining. Mijn uitlooptraining was gewoon 15 kilometer door het bos. Nou, ik heb 15 kilometer, Hans, dat ging niet samen. Hè?
Nee. Maar goed, Martin was inderdaad een 100% clubman. Yo, en ik zie nog die beelden voor me, Martin. Die zag ik laatst nog terug toen we in Emmen promoveerden. Dat jij werd geïnterviewd en dat je zo verschrikkelijk emotioneel was. Prachtig. Ja. Nou,
jullie lijken ook wel een beetje op elkaar.
Ja, ik hoorde hem laat zingen.
Ja.
Toen dacht ik dat ik het was.
Dat hebben we nog uitgezonden zelfs.
Ja, kleine jongen.
Ja, ja. Nee, wij hebben veel met elkaar beleefd. En, maar ik, man. Die Chinezen zijn we nog mee bezig geweest. En Gio, toen nog had je een gat in je kop, geloof ik.
Die gasten... Ik kreeg toen een contract. Voor 200.000 euro was dat volgens mij, hè?
Bij ons?
Nee, jongen.
Dat verdient de directeur van Groningen nog niet eens, man.
Nee, dat had ik qua tekengeld bij Groningen.
Ja.
Ja. Maar een contract in China voor 200.000 euro. En dat was voor een aantal maanden. En op een gegeven moment komt Hans naar me toe. Hij zegt van, in het contract staat 250.000 euro nu. De afspraak was toch 200.000? Ja, hij zegt, nee, die 50.000 euro die moet je dan terugstorten aan de directeur van, oh, van de club.
Ja. Ja.
Ik zeg, Hans, ik krijg hier een raar gevoel over.
Ja. 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 Ja.
Maar toen zag ik allemaal visioenen van Martin de Rent in zo'n klein Chinees shelletje. Ja, ik denk, dit gaan we niet doen.
Hans, wat ga je doen volgend jaar?
Ik weet het echt niet. Ze hebben wat dingetjes voorbij gekomen, maar nog niet iets waarvan ik zeg, dat vind ik... Maar trouwens, ik had ook tot nu toe zoiets van, ik wil tot de laatste dag aan toe al mijn energie hierin kwijt. Dus één, volgende week ga ik met Marieke een week lopen. Als je me dat twee jaar geleden had voorspeld, niet. Ja. Hè, maar geweldig om dat te doen. Dan komen we terug, althans dat hopen we. En dan heeft onze dochter Daantje 12 juli, dacht ik, vakantie verschool. Dus dan gaan we eens even rustig op vakantie. Nou ja, en na de vakantie, dan moeten we maar eens even verder zien.
Maar jij wil niet in de Nederlandse voetbalwereld blijven? Nee, zij ook niet bij de bond?
Als adviseur.
Maar ZZP'er je dan? Dat je ingehuurd wordt door Flederis af en toe?
Nee, ik heb, ze hebben mij wel gevraagd, hè, als ze advies willen of wat dan ook. Nou, daar ben ik uiteraard altijd voor beschikbaar. Maar heel nadrukkelijk op hun verzoek, op afroep. Hey, ik vind, je moet de nieuwe mensen niet voor de voeten gaan lopen. En,
ja, dat zeggen ze allemaal.
Ja, maar goed, ik heb een vrouw thuis die daar ook heel streng op gaat letten. En, maar wat ik steeds heb gezegd, een andere club in Nederland is ondenkbaar. Ook geen KNVB of wat dan ook. Dan moet je ook nog. Ja, daar ben ik. Je moet jezelf. Daar ben ik ongeschikt voor.
Club in het buitenland?
Is een mogelijkheid geweest. En ver weg. Leek me ook mooi. Het was een interim klus voor een jaar.
China. Buitenlands. Moest je geld terugstorten.
Welk land dan?
China.
Ja, China. Moest je geld terugstorten.
Het is ontzettend weer lang vliegen. Jullie weten hoe hekelig ik ook een vliegen heb. Maar ik zou vertellen, we hebben dit even met onze dochter Daantje van 14 besproken. Die vloog onmiddellijk in de gordijn. En dat signaal was voor mij meer dan voldoende. Dus gewoon niet doen.
Maar... Ik hoor je, Daantje, die bepaalt nu dus een deel van jouw leven. Jouw vrouw Marieke, daar ga je straks ook nog een week mee lopen.
Ja.
Ja. Nou, ik denk dat we haar maar een bloemetje moeten sturen.
Daantje bepaalt niet een deel van ons leven, maar het is toch hartstikke logisch dat je, dat zal jij toch, Martin, ook met je kinderen in zijn daarin toch. Kijk, ik moet.
Maar ik zeg het even, Hans.
Tot nu toe in mijn carrière is. Hoe zeg je? Tot nu toe in mijn carrière is of in ons leven, zeg maar, op privé.
Alles draait om jou.
Het is altijd FC Groningen. En,
maar jij moet ook ergens de baas zijn. Ergens van. Maakt niet uit. Ook al is het een marktkraam of zo. Zeg maar wat.
Misschien dat ik hier nog eens bij RTV Noord algemeen directeur zou kunnen worden.
Dat zou...
Is dat een baantje van vrijdag tot van maandag tot vrijdag?
Ik zal onze eigen directeur vragen.
We hebben wel een vrijdagmiddagborrel, dus dat, hè?
Ja.
Overigens wil ik jullie van RTV Noord, we hebben elkaar ook wel eens eventjes in de haren gevlogen. Maar dat is nou een mooi moment om er ook te kunnen zeggen dat ik toch mijn waardering wil uitspreken. Hoe jullie, met name mijn afscheid ook, hoe jullie dat hebben gedaan.
En zeker echt mooi.
Stefan ook, op 12 mei was fantastisch. Hoe je dat met mijn kinderen gedaan hebt. Fantastisch, grandioos.
Ja. Nog meer positieve woorden. Luister, positieve woorden van onze mopperkont.
Wie is onze mopperkont?
Ja, Hans Nijland bij FC Groningen weg. Ik thuis dat hij bezig is met zijn bureau aan het opruimen. Hij heeft natuurlijk ontzettend veel goeds voor FC Groningen gedaan. Wij hebben altijd wel vaak in de clinch gelegen met elkaar over bepaalde zaken. Want ik heb Hans wel eens verweten een soort advertentieverkoper te zijn. Maar ja, dat is ook zijn vak natuurlijk. En dus er niks mis mee. Maar daarom waren we wel eens, hadden we wel een verschil van mening. Maar uiteindelijk heeft hij natuurlijk heel ontzettend hard voor de club gewerkt. Heeft een en ander nagelaten. En nou ja, we zijn benieuwd wat zijn opvolger ervan terecht gaat brengen. Want daar gaat het natuurlijk nu wel om. En ik wens Hans veel goeds. En we zullen ongetwijfeld nog een keer ergens een kop koffie drinken.
Ja, dit was dus voor de mensen die nu denken van... Ik bel even naar Noord van of Dikke Heuvelman weg is of ziek. Dit was echt Dikke Heuvelman? heel positief over jou, Hans.
Wie had dat 23 jaar geleden kunnen bedenken?
Ah, ik weet zeker, Dick doet ook dingen om mensen op scherp te zetten.
Maar nee, maar dat ben ik ook wel. Maar daarom waardeer ik het ook dat hij dit zo op deze manier doet. Kijk, en Dick, hoe je het ook weer of keer is, een man met een enorm hart voor sport. Hè? En of het nou wielrennen is, volleybal is, of basketbal is, of voetbal is. Die man is op en top, is die sport. Ja, en het Giro-toernooi. En dit soort mensen ben je toch nodig. He, om Sport Noord, Sport Groningen, hoe je het ook allemaal noemt, om dat maximaal op de kaart te zetten. Zo simpel is het ook.
Hoe was jouw relatie met de pers verder?
Ja, soms wel wat haatliefde, maar volgens mij is in algemeenheid gewoon goed. En weet je wat het is? De belangen lopen niet altijd parallel. Hè? En,
soms wel.
Ja, soms ook wel. En daar moet je goed mee kunnen omgaan. Maar ik ben natuurlijk ook door de media wel neergezabeld. En
ik heb nog eens een keer het publiek toegesproken, omdat jij niet durfde op dat moment.
Ja,
dat
heb nog.
Ajax was dat? Nee, toen lag je heel slecht. Dat was echt de eerste.
Was jij het loopjongetje van Hans Nijland?
Ja, op dat moment wel.
Vertel nog even, want daar gaan we ook afsluiten. Want jij moet ook door, volgens mij, Hans.
Ja, we zijn zelfs nog samen naar Frankrijk op vakantie geweest. Moet je nagaan.
Samen op vakantie.
Ja, twee hele
twee geheel onthouders. Ja.
Maar als je conclusie moet trekken hoe hij begonnen is en hoe hij nu eindigt, hè, dan heeft hij het gewoon alles bij elkaar geweldig gedaan. Hè, en dat is heel erg simpel.
Maar
het hoeft ook maar het hoeft de komende jaren ook maar eventjes slecht te gaan, zeg maar.
Gaat iedereen
de roep om Hans Nijland die komt. En dat heb ik als speler ook meegemaakt. Je wordt steeds beter. En dat is wel leuk van stoppen, Hans. Want de komende 10 jaar word je alleen nog maar beter.
Ja, maar dan zullen we ook zien hoeveel de woorden waard zijn. Hè? Want Hans nu de hele tijd zegt, ik ga me er niet mee bemoeien. Want dan wordt het moeilijk.
Nogmaals, in de zin van adviseur, achter de schermen en heel drukkelijk op afroep. Maar echt, mannen, dat neem ik. Ik heb in deze nieuwe directie, hè, dus en Wouter Geurde, Mark Jammer, ook Robert, daar heb ik hartstikke veel. Het zijn jonge, gretige kerels.
En zit jij de eerste wedstrijd op de tribune?
Nee. Ik moet je zeggen, daar zou ik toen op zien.
Hij is ook op vakantie van mij.
Dan, als het goed is, zit ik dan nog op aanbeland.
En je weet hoe het dan gaat, hè? Stel, ze staan achter. Ja, wie wordt dan als eerste in beeld genomen?
Ja, los daarvan. Maar volgens mij moet natuurlijk ga ik straks weer komen. Maar volgens mij de eerste wedstrijd is beter. En ook die wedstrijdjes in de voorbereiding, dat vind ik altijd hartstikke leuk door de provincie.
Aan de andere kant kan je ook zeggen, moet kunnen, toch?
Ja, die laat ik even lopen.
Er gaat heel veel aandacht natuurlijk naar hem toe.
Was je wel op je best, Hans.
Nee, maar als je rond
onder de mensen.
Ja, onder de mensen. Maar als je daar loopt rond die amateurvelden, dan krijg je inderdaad wat jij zegt, Martin, veel. Dat moet even niet.
Snap je wel dat de zorgen er zijn dat er een soort riemen van de velden, er is al vaak over gesproken, dat mensen denken dat jij je echt er veel nog mee gaat bemoeien. Snap je dat die zorger is?
Ja, ik weet niet. Volgens mij.
Want je hebt een keer ook gezegd, ik ga mij niet bemoeien met mijn opvolger. En toen zat je opeens als adviseur van de selectiecommissie. Dat was ook wel bijzonder.
Ja, er is nou een stekende directeur aangesteld.
Dat moeten we ook nog maar zien.
Is dat nou bijzonder? Als je 23 jaar lang in die directie en je kent het klappen van de zweep, dat ook zo'n commissie af en toe ook eens om wat advies vraagt. Hè? Want ik was niet meer en minder een adviseur. Hè?
Maar dan moet je ook niet zeggen dat je er niet mee gaat bemoeien. Dan moet je dat vooraf gewoon niet zeggen.
Nee, nou, misschien heb je daar een punt. Daar heb je wel gelijk in. Dus noem dit dan maar voortschrijdend inzicht.
Zelfs nu leer je nog.
Ja, maar ja, dat, zeker. Ik stress ze nou toen denk ik na over jouw wijze woorden. Die van Matt en die van Stefan. Dat komt helemaal goed.
Zullen we hem afsluiten, jongens? Of heb je toch nog iets te zeggen?
Nee,
over...
ik heb alles eigenlijk. Ik ga nu naar Heerenveen voor dat andere programma.
Ja. Daar ga je niet zeggen wat je hier bijna wilde zeggen.
Nee. Het zal gelijk worden, dus misschien kun je een clipje van die sturen naar Daan, dat is klaar.
Nou, doen we dat.
Ik wil je heel erg bedanken, Hans. We gaan zo onderhandelen over die uitnodiging van het feestje. Weet je wat er gaat gebeuren? Niet echt, of heb je wel een vermoeden?
Nee, ik weet alleen dat het vrijdagavond is hier in het stadion. Ik weet absoluut helemaal van niks.
Ga je wel zingen?
Nee.
Waar eindigt het feestje? Is dat dan toch Poelenstraat misschien?
Nee, ook niet. Niet voor mij in ieder geval, want ik ga zaterdag redelijk vroeg moet ik richting Amsterdam. Want onze voormalige wethouder Dich Ista wordt zaterdag 70, daar moet ik even bij zijn. En dan zondag vlieg ik met Marieke die kant op om te gaan lopen. Dus
sterkte!
Dank je. Nee, sterkte. Loop
over die week lopen bedoel ik.
Oh zo.
Ja. Dank voor je komst en jullie ook, Martin en Stefan.